Wij moeten het ook nog even hebben over het oude verbond onder die naam, dat wil zeggen de wet, en daarnaast het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Daarin probeer ik mij te beperken, want we hebben een keer een hele dag daaraan gewijd. Dat zal wel een paar jaar geleden zijn inmiddels. Maar goed, maar het hoort wel degelijk in dit verband thuis. Het Mosaïsche verbond namelijk impliceert wel degelijk beloften. Min of meer in het verlengde van het verbond met Abraham. Want aan Abraham was ook beloofd een nageslacht, een volk, minstens één trouwens. Een volk met eigen land, eigen staat, eigen grenzen en wat er maar wezen mag. En dat wordt inderdaad verlengd min of meer in de Mosaïsche wet. Want via Mozes worden diezelfde beloften herhaald. Maar de essentie van de wet is nou eenmaal geboden en inzettingen. De wet in geboden en inzettingen bestaande. De uitdrukking komt uit Colossense, hoofdstuk 2. En de essentie ervan is die van Romeinen 10, vers 5, waar achteraf het een en ander verklaard wordt. Waar staat, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, Romeinen 10, vers 5, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is wel zo, maar het werkt niet, want de mens kan deze dingen niet doen, zegt de Bijbel ook. En de uitspraak uit Romeinen 10, vers 5, is ontleend aan Leviticus 18, vers 5, ja, mijn inzettingen en mijn rechten zult gij houden. Welk mens dezelfde zal doen, die zal door dezelfde leven. Ik ben de Heer. Zo van, dat beloof ik. Maar er kwam niks van terecht. Die gedachte wordt vele malen herhaald. Daarom, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en woorden van die strekking, vele malen. Daar ga ik verder niet op in. Het neemt echter niet weg dat in het Nieuwe Testament daarover gezegd wordt door Petrus in Handelingen 15. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij konden dragen? Nota bene van Petrus die dat zegt. De man die het toch wel enigszins wat moeite mee gehad heeft om zijn wettische, dan wel Joodse achtergrond los te laten. Hij heeft zich daaraan moeten ontworstelen. En dat ging niet van de ene op de andere dag, zeggen we dan maar. Maar niettemin, hij beschrijft de wet als een juk dat nog wij, nog onze vaders konden dragen. Romeinen 7, waar Paulus antwoord is, zegt in vers 13, werkende mij door het goede de dood. En het goede is de wet. Want daar staat dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. En dat is Romeinen 7, vers 12. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. En in vers 14 heet de wet geestelijk, maar er was een probleem. Die heilige, rechtvaardige en goede wet was gelegd op zondig vlees en dat kon hem niet dragen. Dat juk was te zwaar en daardoor werkte het goede de dood uit. Dat is Romeinen 7, vers 13. Romeinen 8, vers 3 heb ik al genoemd. De wet was door het vlees krachteloos. Maar strikt genomen, de apostel had dat al gezegd in hoofdstuk 7. Daarna vinden wij in 2 Korinthe 3 enige krasse uitspraken over de wet. In 2 Korinthe 3, waar we in de eerste plaats in vers 6 lezen, de letter dood. De letter is dodend. En van die letter staat dat eronder verstaan wordt, De bediening des doods in letteren bestaande en in stenen tafelen ingedrukt. Het gaat dus wel degelijk niet maar om de letters van de Bijbel, maar het gaat om de letters van de wet. En die letter dood, vers 6. Vers 7, daar heet de wet een bediening des doods. Tegenover het nieuwe verbond als bediening des geestes. In vers 8. En daarna weer vers 9 over de wet. De bediening der verdoemenis. En verdoemenis wil zeggen veroordeling. Het tegenovergestelde van rechtvaardiging. Want dat is vrijspraak. De wet is een bediening der verdoemenis. Omdat niemand die wet kan houden. Niet omdat die wet zo ingewikkeld is, maar gewoon omdat de aard van de mens zodanig is dat hij erop uit zal zijn om die wet te overtreden. De grenzen daarvan op te zoeken enzovoorts, daar verdienen de advocaten hun dagelijks brood mee. Goed. Stel je voor dat er geen zonde meer is, broeder, waar moesten die jongens dan van leven, denk ik dan. Maar goed, dat is mijn probleem niet, zoals u begrijpt. Daarna noem ik ook nog maar in de volgende verse van 2 Korinthe 3, hetgeen teniet gedaan wordt, vers 11. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, dat is de wet, die wordt teniet gedaan. Nou, die was al teniet gedaan op dit moment. Want de wet is vervuld en daarmee voltooid en daarmee beëindigd geworden. En de uitdrukking hetgeen teniet gedaan wordt vind je hier zelfs twee keer. Tegenover hetgeen blijft. Want dat is dan de aanduiding van het nieuwe verbond in Christus uiteraard. Dat die wet beëindigd is wordt op talloze plaatsen uiteengezet. Het is ook een tamelijk vanzelfsprekende zaak. In Efeze 2 heet het de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat is beeldspraak. Want de middenmuur des afscheidsels wordt geacht te zijn de muur die scheiding maakte in de tempel tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Speelde nog een rol in de geschiedenis van Paulus, die ervan beschuldigd werd een heiden, Trofimus, een heiden meegenomen te hebben in de voorhof der Joden. Hetgeen letterlijk niet waar was, maar overdrachtelijk ongetwijfeld wel. Maar dat was het punt niet. De middenmuur des afscheids. Wat scheiding maakt tussen Jood en Heiden is namelijk de wet. Want hoe dan ook, als je vraagt aan wie werd de wet gegeven, is het antwoord aan Israël. Aan het volk dat uit Egypteland werd uitgeleid. Aan het ganse Israël, heet het ook in het Oude Testament. Of het heet de heidenen die de wet niet hebben, in Hebreeën hoofdstuk 2. De wet was alleen voor Israël en andersom, voor zover heidenen toch onder de wet zich stelden, werden ze geacht te behoren tot Israël. Dus dat verandert aan deze dingen helemaal niks. Hè? Het was voor Israël. Of moet ik er nog bij zeggen dat het merendeel van de tegenwoordige Joden van heidense oorsprong is en zich gesteld heeft onder de Joodse wet en daarom Joods is. Je wordt niet geacht dat te zeggen, want het heeft met rassen te maken. En daar moet je je nooit over uitlaten, want dan is het meteen racisme, logischerwijze. En dat is verboden, zoals u weet. Hè? Behalve bij de kinoloogclub. Maar als het over mensen gaat, dan is het taboe. Omdat het niet past in ons menselijke ideaal van Babel, alle mensen één rondom die ene toren. Nou goed, dat was eigenlijk al veel te veel. Dus laat het maar weer zitten. Maar inderdaad, de wet is gegeven aan Israël. Maar was een bediening des doods. Het doel van de wet wordt in de Bijbel dan ook eenvoudig beschreven. Een conclusie waartoe wij zelf ook hadden kunnen komen als wij wijs waren. U weet, de Joden leven per definitie onder de wet, daarom heten ze Joods namelijk, omdat ze onder de wet leven. En volgens de Joodse theologie, dan wel filosofie, is een mens in wezen goed. Dat moet ook wel, anders kan je het niet volhouden te leven onder de wet. Maar de wet zelf brengt tot de tegenovergestelde conclusie. Maar de tegenovergestelde conclusie betekent meteen dat je die wet dus maar moet vergeten, want je kunt je er toch niet aan houden. Als een mens in wezen niet goed is, waarom zou je zich dan onder een wet stellen? Wet veronderstelt dat de mens te verbeteren valt. Maar dan moet er eerst iets goeds in zitten, dan kan het daarna eventueel ontwikkeld worden. Beter worden, maar als er niks goeds in zit, valt er ook niks te ontwikkelen. En dat is het doel van de wet, demonstreert de zondige natuur van de mens. Nou goed, daartoe noem ik enige schriftplaatsen, want deze filosofie was ook al doorslaggevend, lijkt mij, maar vooruit. Ik moet me baseren op de Bijbel, daar staat in Romeinen 7 vers 7... Ik kende de zonde niet, zonde enkelvoud. Ik kende de zonde niet dan door de wet. En ik wijs erop dat het woord zonde natuurlijk de aanduiding kan zijn van een specifieke zonde te midden van vele andere. Maar in vele gevallen is het gewoon de aanduiding van de zondige natuur. Die heet ook zo. De zonde. Dat is in andere omstandigheden ook aan de orde. Een appel kan zijn de vrucht van een appelboom, maar het kan ook zijn de hele appelboom. Wat staat daar in de wijn, in de tuin, in de boomgaard? Een appel. Boom. Het boomblad laten wij weg. Dat wil zeggen, het is de boom, het is ook de vrucht. En zo is het met zonde ook. Het kan de vrucht zijn aan de boom, maar het kan ook, zeker als het enkelvoud is, de boom zelf zijn. En dat is hier in Romeinen 7 uiteraard het geval. Ik kende de zonde natuur niet dan door de wet, zegt Romeinen 7. Begrijp je me goed? In Romeinen 5 wordt gezegd dat je op andere wijze ook de zondige natuur van de mens had kunnen kennen. Die blijkt namelijk uit dat een mens door de dood verhinderd wordt te blijven. Nee, die uitdrukking staat ergens anders, maar daar staat dat alle mensen gestorven zijn. En waar de dood het gevolg is van de zonde, is het bewijs dat de mensen dus zondaren zijn zonder uitzondering. Niet zij zondigen, zij zijn zondaren. En dat is niet hetzelfde. Ten slotte heb je ook appelbomen die geen appels voortbrengen. Dan deugen ze niet, maar vooruit, hè, dan is er iets krom. Maar vooruit, maar blijven appelbomen, hoe dan ook. En daar gaat het maar om. Vandaar dat het bestrijden van de zonde in het menselijk leven geen enkele zin heeft. Hij blijft wat hij is, een zondaar. Goed. Daarom moet hij wedergeboren worden, andere natuur ontvangen. Maar dat terzijde. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Het was Romeinen 7, vers 7. Romeinen 3 vers 20 zei het nog eerder. Romeinen 3 vers 20 zegt: daarom zal uit de werken der wet geen vlees vrijgesproken worden, gerechtvaardigd worden, voor hem, naar Gods normen dus. Want door de wet is kennis der zonde enkelvoud. Kennis van de zondige natuur van de mens. Dan hebben we nog Galaten 3, vers 19. Waartoe is dan de wet? En daar hebben we het nu over. Waartoe is de wet? Want uiteengezet wordt dat Gods beloften niet vervuld worden via de wet. Maar uit de belofte, specifiek die aan Abraham. Met betrekking tot het zaad van Abraham. Dat is Galaten 3. Zodat de vraag is, maar hoe zit het dan met de wet? Die 430 jaar later pas kwam. Staat er in vers 17 en vers 19. Waartoe is dan de wet? Antwoord, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Om der overtredingen wil. Niet ter wille van dat er geen overtredingen zou zijn, maar ter wille van de overtredingen. Met andere woorden, de wet is daarbij gesteld op dat de zonde zou toenemen. Maar dat zijn uitdrukkingen uit de Romeinenbrief weer. wet doet de zonde toenemen. Omdat de wet de zondige natuur van de mens aanspreekt en logischerwijze wordt die zondige natuur dan actief. Was er maar geen wet, dan zou een mens minder zondigen. En de eenvoudige route is deze. Als er geen wet was, zouden er ook geen overtredingen zijn. Want overtredingen zijn overtredingen van de wet. Maar wet doet overtredingen, zonde, toenemen. Dat maakt verder in de praktijk toch geen verschil. Voor de mens wel, maar voor God niet. Want de mens is en blijft verdoemelijk, heet dat. Een veroordeelde, dat is al gebeurd, dat maakt nu verder niks meer uit. En of je nou veel of weinig zondigt, doet er niks aan toe of af. Toch? En langs de andere kant, waar de zonde toeneemt, is de genade veel meer overvloedig. Dat is ook de Romeinenbrief. Dus niks om je zorgen over te maken. Nou goed, de wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Ik had trouwens moeten noemen, ook Romeinen 7 vers 8, toen ik in Romeinen 7 was. De zonde, comma, oorzaak genomen hebbende door het gebod. De zonden worden dus veroorzaakt door de wet. Het werkt averechts, vertel ze dat maar eens in Den Haag. Het werkt averechts. Precies verkeerd om. En ik noem in dat verband ook nog 1 Korinthe 15 vers 56. 1 Korinthe 15 vers 56. De kracht der zonde is de wet. Andersom, de wet bekrachtigt en dus activeert de zonde, de zondige natuur van de mens. En los daarvan verwijs ik in het algemeen naar Romeinen hoofdstuk 3, hetgeen een tamelijk lastig hoofdstuk is, maar Romeinen 3... predikt als het ware de rechtvaardigheid Gods tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. Het gaat om het contrast. En het hoofddoel van Gods werk is de rechtvaardiging van God. Namelijk het demonstreren dat God rechtvaardig is. Waarom ook niet? Allerwegen en sinds alle tijden wordt de rechtvaardigheid van God in twijfel getrokken. Die kent u, dat hoef ik niet toe te lichten, dat is die van als God een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Wat een rare zin is trouwens, maar vooruit. Hè? Maar niettemin, zijn rechtvaardigheid wordt in twijfel getrokken. Men beschouwt God als verantwoordelijk voor de onrechtvaardigheid in de wereld. Men vindt dat hij er wat aan had moeten doen. Hetgeen toch ook wat vreemd is, want als hij er wat aan doet, neemt hij alle onrechtvaardigen van de aarde weg. En dan zijn wij ook verdwenen, dus schiet niet op. Toch? Maar zijn rechtvaardigheid wordt in twijfel getrokken. En Romeinen 1 al zegt dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie. En Romeinen 3 herhaalt dat, gaat daar uitgebreider op in. Hij zegt, de mens is onrechtvaardig en leugenachtig, maar God is waarachtig en rechtvaardig. En dat is wat in de heilsgeschiedenis beide gedemonstreerd wordt. En de onrechtvaardigheid van de mens wordt ten hoogste, of moet ik zeggen, ten diepste gedemonstreerd daar waar de wet heerst. Omdat daar de onrechtvaardigheid van de mens meer dan waar ook gedemonstreerd wordt. En dat geldt in het algemeen niet maar voor de Mosaïsche wet, maar dat geldt voor alle religie in de wereld. Overal waar religie heerst, werkte de onrechtvaardigheid van de mens uit en in de hand, om zo te zeggen. Dat is bijbelse waarheid. Goed. En daar voeg ik nog aan toegelaten, 3 vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Liever niet naar Christus. Hoewel het taalkundig zou kunnen, maar dat is niet wat uiteengezet wordt. Wat uiteengezet wordt is dat de wet een tijdelijke functie had te vergelijken met die van een pedagoog. Dat woord wordt ook gebruikt. Opvoeder. Pedagoog. Een tuchtmeester en die was bedoeld tijdelijk. Namelijk tot de tijd van de vader, een paar versen verder, hè, tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. Er werd dan een tijdelijke functie. Als hij zijn functie vervuld heeft, is dat meteen het einde van het verhaal. Want de gedachte dat de wet een tuchtmeester zou zijn die ons naar Christus brengt, dat berust op een misverstand. Dat is een mislezing van die woorden. Integendeel, er wordt zelfs gedemonstreerd in de Bijbel dat de wet een mens verhindert om tot geloof te komen. Omdat de wet de mens bepaalt bij zichzelf en zijn werken, terwijl de mens bepaald zou moeten worden bij God en zijn woord. Let op de dubbele tegenstelling. Zie? En hoe sterker wet heerst, hoe minder men geneigd is te geloven in wat God gesproken heeft. Daarom is het diep tragisch dat men het woord wet, dan wel religie en geloof, dat men die twee begrippen door elkaar haalt en synoniem verklaard heeft. Het is het tegenovergestelde. Dat is de uitwerking van de wet. Wat de wet niet kan doen is, de wet kan geen vlees rechtvaardigen voor God. Die hebben we al gelezen in Romeinen 3 vers 20... En anders gelaten 2 vers 16 en 21, uit de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. Was ik te snel? Gelaten 2 vers 16 en 21. Dan volgt nu gelaten 3 vers 11, dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt. Puntje, puntje, puntje. Niemand. Romeinen 8 vers 3 heb ik genoemd, hetgeen der wet onmogelijk was. En Handelingen 13 vers 39 waren we ook al, dat uit de werken der wet, uit de wet niets kon gerechtvaardigd worden. En nog verder, Hebreeën 7 vers 19, de wet heeft geen ding volmaakt. Het wijst een eind in de richting, maar je komt er niet. In tegenstelling tot het evangelie van Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is kracht Gods. Niet een eindje in de richting, maar tot in zaligheid. Er staat in de vertaling, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, maar tot is eis in het Grieks. En dat betekent niet maar in de richting van, maar dat betekent in, tot in. Into, het Engelse woord dekt het helemaal. Into. Het brengt je er ook helemaal. Het wijst maar niet die kant op, maar het brengt je daar. Dat wil zeggen, en ieder die gelooft uiteraard. Goed. Nou ja, van het oude verbond weet u dat het beëindigd is. Dat mag ik aannemen, dat u dat weet. Dat wordt in het Oude Testament zelf al aangekondigd. Waar staat dat het volk de Heer zou tergen en zijn verbond zou vernietigen. In bijvoorbeeld Deuteronomium 31 vers 10. Dat is al vroeg gebeurd. Ze hebben zijn verbond vernietigd. Ze zullen mij tergen. Ze zullen zich wenden tot andere goden die ze onvermijdelijk zelf gemaakt hebben. Want er zijn geen andere goden. En als ze er toch zijn, heeft de mens zelf uitgevonden, dan wel tot een dergelijk niveau verheven in zijn gedachten. Dat is wat het Nieuwe Testament erover zegt in 1 Korinther 10, maar die me weer terzijde. Maar wat dacht u van Ezechiël 16 vers 59? Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht hebt, brekende het verbond. De Heer zegt, breken jullie mijn verbond? Oké, dan is het afgelopen. Dan heb ik het niet gedaan, maar jullie. En hetzelfde vind je natuurlijk ook in verband met de aankondiging van het nieuwe verbond in Jeremia 31, waarover het oude verbond staat: mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Maar ik wijs nog even terug naar Deuteronomium 31, vers 20. Zij zullen mij tergen en mijn verbond vernietigen. Maar daarna lees ik meteen Hebreeën 7, vers 18. Want de vernietiging, hetzelfde woord, want de vernietiging van het voorgaande gebod, het is al verdwenen, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het brengt geen vrucht voort. Het is zwak. Kortom, dat oude verbond zou beëindigd worden van de kant van Israël zelf, maar daarna ook van de kant van de Heer. En eigenlijk is het al gebeurd. In andere zin zal het ook nog gebeuren, in de praktijk namelijk. En over Israël lees je dan ook in 2 Korinthe 3, waar we al waren in verband met de bediening des doods en der verdoemenis. Daar lees je in 2 Korinthe 3 vers 14, maar hun zintuigen zijn verhard geworden, aangehaald uit het Oude Testament uiteraard, met name Jesaja 6. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, want de wet is een verhindering om te zien en tot geloof te komen, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Een deksel het welk door Christus teniet gedaan wordt. Nu reeds, voor ieder die gelooft, maar ook in de toekomst in verband met Israël als volk. Want de Heer zelf zal de bedekking wegnemen. Als men komt tot aanvaarding van de middelaar van het nieuwe verbond, wordt die bedekking weggenomen. Die bedekking bestaat uit religie. Uit wet, zeg maar. Dat zijn sterke teksten die algemeen bestreden worden. Zoals u weet, in alle kringen eigenlijk binnen het christendom, overal waar je komt, men heeft altijd het idee van dat men onder de wet moet leven, geheel of gedeeltelijk. Voor dat doel heeft men de wet ook in tweeën gesplitst, ook een hardnekkig misverstand. Men heeft de wet gesplitst in ceremoniële wet en morele wet. Een ceremoniële wet bestaat uit dingen die wij onnuttig achten, dat wil zeggen uit ceremoniën, uit ritueel. Zoals daar zijn het onderhouden van de Sabbat en de... Nou, de Sabbat niet eens, geloof ik, want die heeft men vervangen door de zondagsheiliging. Maar het brengen van offers vooral, want dat is natuurlijk tamelijk kostbaar, het brengen van offers. Dat is kapitaalvernietiging, dus daar willen we wel van vrijgesteld zijn. Het vieren van loofhuttenfeest, want in dit klimaat hier in Noordwest-Europa, dan vier je liever geen loofhuttenfeest, lijkt mij. En nog zo wat van die zaken. We hoeven geen tempel te onderhouden, die kost trouwens een vermogen, hetgeen Rome niet verhinderd heeft de Sint-Pieter te bouwen. Maar goed, laten we het er maar niet meer over hebben nu. Maar dat zegt men, daarvan is men verlost. En alle teksten die zeggen dat de wet vernietigd is, beëindigd is, vervuld is en dat wij ervan vrijgesteld zijn, zegt men, dat gaat over de ceremoniële wet, waarna wij overhouden de morele wet. Wat het ook wezen mogen, maar dat zijn wetten voor het dagelijks leven enzovoort. En die zouden we dan weer wel moeten houden, zoals gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet... Wat mochten we nog meer niet ook weer? Het meeste mochten we niet trouwens. Maar de... Doet er nou niet toe. En daar zouden wij onder moeten leven. En de Bijbel zegt, wie één wetsartikel overtreedt, is een overtreder van de hele wet. Het maakt deze splitsing voor alle praktische doeleinden onmogelijk. Het is volstrekt academisch. Wij zijn verlost van de wet, dat is de gehele wet. Als leefregel. En men begrijpt hem niet of wil hem niet begrijpen. Het punt is dat de leefregel van de gelovigen niet ontleend is aan Mozes, maar aan Christus. Niet aan het oude verbond, maar aan het nieuwe verbond. Onze leefregel is niet wet, maar genade. En dus inderdaad vergeving. En dat is een heel ander ding. Onverdiende gunst. Genade, onverdiende gunst. En wet wil zeggen dat men probeert iets te verdienen. En dat is niet onze leefregel, uiteraard. Nou goed. Waarna wij terechtkomen dus bij dat nieuwe verbond. Waaronder wij leven. Wat dan wel onze leefregel is. Wel, je kunt het in een paar woorden zeggen. Wij zouden ons vertrouwen stellen op de middelaar van het nieuwe verbond. Die ons op de zondagsschool reeds werd voorgesteld als de goede herder die voor zijn schaapjes zorgt. Die zijn schaapjes op het droog heeft. En dat zijn wij dus, hè. De schaapjes. Toch? Dat begrijpt iedereen, schijnt het. Een kind schijnt het te kunnen begrijpen. Een volwassene blijkbaar niet meer. Dan wordt het al iets moeilijker. Maar wij zouden vertrouwen op Christus die ons hoofd is. Die ons leven geeft en dat leven onderhoudt en ook richting geeft. Dan wel, wij zouden vertrouwen op de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, die verzoening doet voor de zonden, de missers van zijn volk, waarover hij de erfgenaam, de Heer is. Dat is Hebreeën hoofdstuk 3. Hij is gesteld over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. En hij is middelaar van een nieuw verbond, dus hij bedient ons niet van de wet, maar van de genade. Mocht die nog niet duidelijk zijn, hebben we Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Wij zouden met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om daar te ontvangen, niet de wet, maar genade en barmhartigheid. En te bekwame tijd, als zo nodig is, ook hulp. Nog eentje. Die doe ik uit het hoofd, dus ik kan niet meteen zeggen welk vers dat nou precies is. 2 Korinthe 12 is het geloof ik, of is het nog 11? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Mijn genade, niet mijn wet. Genade is u genoeg, want mijn kracht, de kracht Gods is gelegen in de genade, want genade is meerder, is krachtiger dan de wet. De wet veroordeelt, maar de genade spreekt vrij. En dat zijn de beginselen voor onze levens. Wij zouden vertrouwen, Filippenzen 1, vers 6 in de buurt geloof ik. Wij zouden vertrouwen op het goede werk dat Christus aan ons begonnen is en dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus. Op zijn werk. Wij zijn niet maar zondaren die er een bepaalde opvatting op nahouden. Wij zijn wedergeboren mensen die nieuw leven hebben ontvangen. En dat nieuwe leven wordt ook door de bron van leven, dat is Christus zelf, onderhouden en gevoed. Dat gebeurt door zijn woord, want God werkt altijd door zijn woord. En daarom zijn we hier vandaag natuurlijk ook, hè? Vanwege dat woord dat ons wordt voorgehouden als geestelijk voedsel enzovoorts. Het was Balkenende die ooit riep, we moeten geen wet hebben, maar normen en waarden. En daarmee vertolkte hij als het ware, waarschijnlijk onbewust, de grote Bijbelse waarheid. Niet wet, maar genade. Niet opgelegde dingen, niet een juk dat men zou moeten dragen, maar iets inwendigs in het hart. En de natuurlijke mens heeft dat niet in het hart, dat kan dus ook niet ontwikkeld worden, maar God heeft ons dat gegeven. Want, en ik kom er nauwelijks aan toe vandaag, een van die formuleringen van die beloften Gods, of straks gewoon zeggen een van die beloften van God, is natuurlijk die van wat wij populair altijd noemen de uitstorting van de Heilige Geest, maar ook die waarheid heeft geleden onder de leer van de drie eenheid. Soms denk ik dat heel de Bijbelse waarheid daaronder geleden heeft, omdat het in essentie afbreuk doet aan de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Men heeft het zoonschap uitgehold. En bovendien doet het afbreuk aan de werking van de geest, want niemand weet meer wat die geest nou eigenlijk is. Maar God heeft ons dat beloofd. Maar die geest die beloofd was, is niks anders dan dat leven van Christus, dat leven van het nieuwe verbond. Het heet trouwens ook de geest van Christus. Eigenlijk al in het Oude Testament, waar de term Heilige Geest trouwens maar 3 keer voorkomt. Dat weet u toch, hè? En de eerste keer is in Psalm 51. En daar heet die geest al, Heilige Geest. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar het is als alle psalmen een messiaanse psalm. Degene die daar bidt is de Heer Jezus uiteraard. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En daarna heb je alleen nog Jesaja 63, als ik het goed heb. Waarover Israël gezegd wordt, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Waarbij die geest ook blijkt te zijn de geest, het leven, het wezen van de Messias. En de volgende keer, want in Jesaja 63 staat die term 2 keer. De volgende keer in de Bijbel dat de term Heilige Geest gebruikt wordt, is aan Maria, de Heilige Geest zal over u komen enzovoorts. Ik zeg altijd, als Maria de concordantie gepakt heeft en opgezocht heeft wat dat eigenlijk is, Heilige Geest, had ze ogenblikkelijk geweten, dat gaat over het leven van de Christus, de Messias. En waarschijnlijk heeft ze dat gedaan. En nog waarschijnlijker heeft ze het niet hoeven doen, omdat ze het wist. Alleen wij zijn het daarna vergeten, helaas. Maar die belofte wordt inderdaad aan ons vervuld. Dat wil zeggen, wij hebben dat leven in ons. En dat leven zal geleefd worden. Dat is heel wat anders dan een zondaar die leeft onder de wet. En dat is het grote probleem altijd geweest in het christendom. Dat men zich heeft genormeerd aan het Oude Testament. Oud-testamentische inzettingen en dat soort dingen meer. En dat is moordend in de praktijk, want daardoor krijgt het nieuwe leven en dus het werk van Christus in ons geen kans. Mijn vader riep dan, je kan toch Christus niet onder de wet brengen? En die leeft in ons. Dan wel, die werkt in de gemeente als zodanig. Maar dat is uiteraard precies hetzelfde. Nou goed, voor de goede orde. Even kijken wat ik nog specifiek zal noemen. In de eerste plaats even over het nieuwe verbond nog steeds. Het wordt genoemd verbond des vredes. Ik geef je alleen de schriftplaats. Ik heb nou geen tijd meer ze op te zoeken. Dat was ook precies de bedoeling. Want dat hebben we ooit en een keer hier gedaan. Hè? Dat nieuwe verbond. Het heet verbond des vredes. In nummer 25 al. Vers 12 en 13. Zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. Het gaat over Pinaas, maar over het hoofd van Pinaas heen, de zoon van de hoge priester, gaat het uiteraard over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Meer zeg ik er nou niet van. Jesaja 54. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. Ezechiël 34, vers 25. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. En idem in Ezechiël 37, vers 26. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. En het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze terugverzamelen, inzetten in het land en wat het maar wezen mag. In het Nieuwe Testament kom je de uitdrukking trouwens ook tegen in Efeze 4, vers 3. Daar heet het u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. De band des vredes, of wij weten niet wat het is, of het is gewoon het verbond des vredes. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook daar staat dat we leven onder het nieuwe verbond uiteraard. Hè? In Ezechiël 20 vers 37 trouwens, Ezechiël 20 vers 37 staat, ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan, de schapen namelijk. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Die band is dat. Het nieuwe verbond. Verbond des vredes. Het heet ook mijn verbond. In Jesaja 59 vers 21. Met als strekking dat het niet afhankelijk was van Israël, maar alleen van wat God beloofd had te zullen doen. Mijn verbond. In Jesaja 59 vers 21. En in Ezechiël 16. Vers 61 en 62. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. Het heet ook eeuwig verbond, in de zin van altijd durend, in Jesaja 55 vers 3, letterlijk. In Jesaja 61 vers 8, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Jeremia 32 vers 40, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Jeremia 50 vers 5. Zij zullen de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. En Ezechiël 16 vers 60, maar die hadden we bijna. Daar staat: evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En in het Nieuwe Testament, Hebreeën 13 vers 20, de God nu des vredes, Hebreeën 13 vers 20, het laatste vers ongeveer van de Hebreeënbrief, de God nu des vredes die de grote herder der schapen, maar heel de Hebreeënbrief door heet hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar de herder der schapen geeft daar uitdrukking aan. Wat de hoge priester is voor zijn volk, is de herder voor de kudde en is het hoofd voor het lichaam. De God des vredes, van het verbond des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, want in Hebreeën heet het testament, maar het is gewoon verbond, hè? Hetzelfde woord. Door het bloed des eeuwigen testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die zou een werk aan u doen, want dat staat er in de rest van het vers. Dan hebben we zoals bekend de uitdrukking nieuw verbond, die ontleend is aan Jeremia 31... De dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken met Juda en Israël. Nou, met Israël en Juda staat er. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Met de term uit Deuteronomium 31 vers 20. Vernietigd. Zij hebben dat verbond vernietigd. En de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond maken, kennelijk in de plaats van wat vanaf nu dus heet het oude verbond. En als Hebreeën 8 dit hele schriftgedeelte citeert, dat is het uitgebreidste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe, Hebreeën 8, ontleend aan Jeremia 31... Dan staat daar aan het eind van dat citaat dat als in Jeremia gesproken wordt over het nieuwe verbond, dat daarmee dus het verbond met Mozes, der wet dus, per definitie oud geworden is. En dat was 600 jaar voor Christus, in een tijd dat Israël zich er nog nooit iets aan gelegen had laten liggen. En toen het oud verklaard werd onder Jeremia, was dat voor de Joden weer aanleiding om het daarna alsnog te activeren. En dat heet judaïsme, jodendom. Het is zeer ironisch allemaal, maar ik kan het niet helpen. Dit is de geschiedenis. En onder dat nieuwe verbond geldt wat in vers 33 staat van Jeremia 31 en dus ook in Hebreeën 8. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn onderwijs, wet, ik zal mijn Torah, truth in het Engels, Torah in het Hebreeuws, hetzelfde woord. Ik zal mijn onderwijs in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Dat is niet opgelegd, maar ingelegd. Toch? Elders heet het vlezen tafelen. Niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen. In de harten der mensen. Een nieuw hart heet het ook. Een nieuw binnenste, een nieuwe geest, al in Psalm 51. Maar vooruit. En voor de rest wijs ik er maar op dat de bekende avondmaalsbeker geacht wordt te zijn de uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament heet het dan. Met als een vervolg daarop in 2 Korinthe 3... waar staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft. Onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Iets dergelijks stond trouwens al in Romeinen 7, waar we ook al waren. Maar nu, vers 6 van Romeinen 7, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij, Joden, gehouden waren, want het heet bewaring, hè, in Galaten 3, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes, je zou zweren dat je leest in 2 Korinthe 3, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Dat leek me ook duidelijk. Daarna heet het dat nieuwe verbond ook een beter verbond in Hebreeën 7 vers 22. En in Hebreeën 8 vers 6. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg, zeg maar hoge priester, geworden. Of Hebreeën 8 vers 6, en nu heeft hij zoveel uitnemender, beter, bediening gekregen als hij ook eens beteren verbonds middelaar is, het welk in betere beloften, beloftenissen, bevestigd is. Het gaat om de betere dingen. Wij leven uit betere dingen dan alles wat in het Oude Testament gevonden wordt, eenvoudig, omdat het in het Oude Testament beloofd werd, maar aan ons zijn die dingen vervuld. En ik wijs er nog maar op dat niet alleen Paulus in Handelingen 13, maar ook Petrus in Handelingen 2 zegt dat God de beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft. Want u komt de belofte toe, staat daar. En allen die verder zijn. Welke belofte? In Handelingen 2, de Heilige Geest. Belofte van uitstorting van de Heilige Geest. Daar wil ik het ook nog even met u over hebben. Voor de statistieken, voor de volledigheid. Heb je al kramp? Oké. Heilige Geest. Ja, dat gaat steeds sneller. Dat is altijd zo. Maar wat belangrijk komt, schuif ik meestal naar voren. Dus vooruit. De belofte van uitstorting van de Heilige Geest vinden wij op vele plaatsen, maar met andere woorden. Maar waar het gaat over geest, kom je het dichtst bij Joël 2 vers 28. Petrus zelf kwam ook op die gedachte in Handelingen 2. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is nog niet vervuld, maar de vervulling is al wel begonnen bij de opstanding van Christus, want zijn vlees was het eerste vlees dat die geest ontving. Zegt Petrus in Handelingen 2. Maar in het Oude Testament, Joël 2, Zacharia 12, vers 10, ik zal uitstorten de geest der genade. En niet het vlees van wet. Geest der genade. Eigenlijk zijn dat de twee belangrijkste. Al moet ik misschien ook noemen Jesaja 32 vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Dat is een minder bekende, maar hij is toch essentieel omdat wij in het Nieuwe Testament die tekst geciteerd vinden. Nog een keer, Jesaja 32 vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. In Lucas 24... vers 49 lezen wij: ik zend de belofte mijns vaders op u. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En dat het gaat over de geest weet iedereen, dus vooruit. Maar in Jesaja heette het geest uit de hoogte. Nu heet het in Lucas 24 kracht uit de hoogte. In Handelingen 1 vers 8, waar je dezelfde woorden vindt, staat dat de Heer zegt: gij zult aangedaan worden met kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dan vind je kracht en geest in één adem genoemd. En als je dan toch Handelingen 1 vers 8 opschrijft, dan ook vers 4 en 5. Ik zend de belofte mijns vaders op u. Het gaat dus om de beloofde Heilige Geest. Net als in Handelingen 2. God heeft dit beloofd en heeft zijn belofte vervuld aan Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Christus heeft namelijk, of Jezus heeft namelijk als eerste die geest ontvangen. En hij geeft hem aan een ieder die gelooft, zei Petrus. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Geest dus. Maar nog even het Oude Testament, waar het beloofd is. Ik zou ook moeten noemen wellicht Ezechiël 39 vers 29. Wanneer ik mijn geest zal hebben uitgegoten. Daarmee houdt het letterlijk ongeveer op. Dat wil zeggen, het woord geest in dat verband vinden wij niet. Wat wij nog wel vinden is een uitspraak in Jesaja 12 vers 3... Gij zult water scheppen uit de fontein des heils. Jesaja 12 vers 3 en daarvoor en daarna. En die uitspraak wordt door de Heer Jezus vrij geciteerd, dat wil zeggen geïnterpreteerd. Met de uitdrukking stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. En velen ontgaat het dat dat vrij is naar Jesaja 12... Want dat binnenste waaruit stromen van levend water zouden vloeien, is het binnenste van de Heer Jezus. Hij is die bron. Kun je zeggen, hij is de eerste die dat levende water ontvangt. En dan staat er zoiets als: en dit zeide hij van de Heilige Geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Zodat je alsnog weet dat de uitspraken over stromen van levend water uit Jesaja 12 vers 3 wel degelijk uitspraken zijn over de uitstorting van de Heilige Geest, waarvan dat levende water een beeld is. En daarna vindt u dus nog wel meer van dit soort uitspraken in het Oude Testament, waarbij het woord geest overigens niet genoemd wordt. Maar met klem wijs ik erop dat de belofte van de Heilige Geest niet maar ontleend is aan bijvoorbeeld Johannes 14 en 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster zenden, de geest der waarheid die bij u blijft en u in heel de waarheid zal leiden. Nee, zei ik, zend de belofte des Vaders op u. Dat wil zeggen, dat was al beloofd. En de Heer haalt dat alleen maar aan, maar het staat in het Oude Testament. In laatste instantie heet het in Efeze 1 vers 13... dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. De beloofde Heilige Geest. En als u begrijpt dat Heilige Geest gewoon is eeuwig leven, impliciet het leven van Christus, dan zal duidelijk zijn dat er nog heel wat meer schriftplaatsen zijn waarin dit wordt geleerd. Maar geest is nou eenmaal leven. Heilige Geest der Belofte. Heeft nog andere namen trouwens. De Geest der Waarheid, omdat hij in heel de waarheid leidt. Dat is in Johannes 16. Of Geest der Wijsheid. Ja, dat is in Efeze 1. Omdat hij u geeft de Geest der Wijsheid en der Openbaring in kennis van hem. Maar de uitdrukking is ontleend aan Exodus 28, vers 3. Waar de uitdrukking voorkomt. Geest der Wijsheid. Nou, dan heb ik nog één belangrijke belofte die ik nog met u moet bespreken, denk ik. Overigens, over de Heilige Geest. Wij kennen wellicht de uitdrukking geestesdoop, gemaakt tot één woord, omdat men het anders niet eens kan worden over de juiste formulering. De doop met in door vanwege de, tot de Heilige Geest. Dat heeft het samengevat als geestesdoop. Van die term is heel wat gemaakt. Maar ik moet u zeggen dat de uitdrukking slechts 7 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. En alle keren, 6 van de 7 keer, is het gewoon een citaat van Johannes de Doper. Dat wil zeggen, Johannes de Doper zegt het, of Johannes de Doper wordt geciteerd. En er staat er, Johannes heeft gezegd, of Johannes zus en Johannes zo, John de Baptist. Die zei, ik doop u met water, maar die na mij komt zal u met Heilige Geest dopen. Zodat u weet dat het woord geestesdoop, dat het woord doop ontleend is aan de waterdoop. Asymboliek dus. Het is niet de normale uitdrukking. Dat in de eerste plaats. Maar het zijn altijd de woorden van Johannes. De enige schriftplaats die er wat van zegt en die verklaart wat het is, is de 7e keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. Dat is in 1 Korinthe 12 vers 13. Waar staat, want wij allen zijn door één geest tot, maar eigenlijk in, tot in, into. Door één geest in of tot in één lichaam gedoopt. De geestesdoop heeft als gevolg, dan wel als consequentie, dat wij als gelovigen deel hebben aan het lichaam van Christus. Maar elders staat gewoon dat dat het gevolg is van onze wedergeboorte. En dat is het natuurlijk ook, want door wedergeboorte ontvangen we nieuw leven, dat heet geest. Of het heet zelfs Heilige Geest, want het is heilig leven. Zo heilig zelfs dat daardoor onze lichamen geheiligd worden, die wij daarom ook zouden stellen tot levend heilig goden, welbehagelijk offer. Want ik kan het wel snel zeggen hoor. Hebreeën 12 vers 1, of Romeinen 12 vers 1. Kortom, de doop met, in, door of vanwege de Heilige Geest wil gewoon zeggen dat wij toegevoegd worden aan het lichaam van Christus. Daar is een goede argumentatie voor. Wij ontvangen het leven, namelijk het bloed van Christus. En waar het bloed van Christus in ons stroomt, hebben wij dus deel aan het lichaam van Christus. Dan wel aan het lichaam waarvan Christus nou eenmaal het hoofd is. Moeilijker is dat niet. Het spreekt dus niet over een specifieke beleving of ervaring. Het is ook niet iets wat staat buiten onze wedergeboorte, alsof het nog iets anders zou zijn enzovoort. Het is gewoon onze wedergeboorte. Zoals ook de opstanding van Christus het werk was van, of het resultaat was van de geest der heiligmaking. Je hebt het niet genoemd, hè? Romeinen 1 vers 4. Christus die uit het vlees is, naar het vlees is uit het zaad van David, maar die krachtelijk verordineerd is, staat er tot zoon van God, naar volgens de geest der heiligmaking. Namelijk de opstanding uit de doden, Romeinen 1 vers 4. Door zijn opstanding werd hij geheiligd. Hij ontving namelijk heilige geest, heilig leven, en daardoor werd hij gewijd aan de dienst van God. En de functie die hij toen kreeg was die van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zei hij ook. Hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En God zei toen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zit aan mijn rechterhand. En vervolgens werd hij gegeven aan de gemeente tot hoofd. Efeze 1. Dat is de situatie waarin wij leven. Heeft met wet, godzijdank, niks van doen. Wij leven uit de vervulling van wat God beloofd heeft. Natuurlijk, daar is natuurlijk wel wat meer over te zeggen. Maar misschien is een aardige illustratie van die situatie die van Israël uitgeleid uit Egypte. Je kan het negatief zien en zeggen, ja, ze sukkelden 40 jaar door die woestijn heen. En de Heer had hen dat land beloofd. Aan de andere kant, dat was toch een gedoe, zeg, voordat ze daar kwamen. 40 jaar, je bent een leven lang onderweg, om zo te zeggen. Je kan het ook anders zien, van de andere kant. God had beloofd dat ze uit Egypte zouden uitgeleid worden na 400 jaar. En toen de 400 jaar om waren, werden ze uitgeleid. Althans, degenen die zich lieten uitleiden, uiteraard. En dat waren ook heel wat Egyptenaren, hebben wij gelezen ooit een keer. Toch? Maar in ieder geval, dat was de vervulling van wat God beloofd had. En hun leven in de woestijn was een vooruitgrijpen op wat nog verder zou komen. Maar het was al de vervulling van wat God daarvoor beloofd had te zullen doen. En daar leven wij ook in die situatie. Als het ware in de woestijn, maar onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, dat land waarheen wij gebracht zullen worden. Maar we moeten die dingen wel goed zien. Wij leven niet in Egypte in afwachting van de uitleiding uit Egypte. Wij zijn uit Egypte uitgeleid. Alleen het probleem is dat al die lui die uitgeleid werden uit Egypte, terugverlangden naar de vleespotten in Egypte. Zeiden, waren we maar in Egypte gebleven. En ze ontwierpen een gouden kalf naar het voorbeeld van Egypte en al dat soort dingen meer. Toch? We wilden weer terug. En in hen heeft God geen behagen gehad, staat het, tot onze waarschuwing in 1 Korinthe 10 en in Hebreeën 3. Uitgebreid, omdat die situatie op ons van toepassing is eventueel. Hè. Wij zijn uitgeleid, wij leven niet in Egypte, we leven in de woestijn. Je kan wel bidden voor Egypte, maar Egypte is al lang geoordeeld. En Farao met zijn leger is in zo'n laagje water. Nou, goed, laat maar zitten. Is verdronken, zal ik maar zeggen. Het hele Egyptische Rijk is al lang ten onder gegaan, als u begrijpt wat ik bedoel. En wij leven in de woestijn, in afwachting van dat wij ook daadwerkelijk op beloofde land ingebracht zullen worden. Begrijp je me goed? Daarmee heb ik niet dit voorbeeld helemaal uitgediept, om zo te zeggen, want er zit nog wel meer aan vast, maar in beginsel is dit het idee. Maar ik zei u, ik had nog één ding wat ik u wilde noemen. Dat is simpelweg de belofte van een nieuwe schepping. Nou is die belofte van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, geïmpliceerd in die andere beloften. We hebben het er dus over gehad, we hebben alleen de uitdrukking niet gebruikt. En de uitdrukking zelf, die belofte van nieuwe hemel en nieuwe aarde, vinden we dan ook maar met moeite in de Bijbel. Letterlijk bedoel ik. Namelijk, wij vinden hem slechts in het Oude Testament, in Jesaja 65 vers 17 en 66 vers 22. En met een beetje goede wil noem je dat één schriftplaats. Maar het staat er twee keer. En door de hoofdstukindeling is het in twee verschillende hoofdstukken terechtgekomen, maar vooruit. En daar wordt het niet maar beloofd, maar daar wordt het gezegd alsof het allang beloofd is. Er moet ons dus iets ontgaan zijn onderweg. En als het goed is, is het ons niet ontgaan, maar ik zal hem even opzoeken. Jesaja 65 is het eerst vers 17... Want ziet, ik schep nieuwe hemelen. Als het over de schepping gaat, zijn het er altijd twee. Shamayim, de twee hemelen. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar het is niet maar wat nieuws. Het wordt gezegd alsof het bekend is. En dat blijkt zeker ook uit de volgende bladzijde. Namelijk Jesaja 66, vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, et cetera, et cetera. En die ik maken zal, je kunt zeggen dat is de belofte, goed, daar houden we het dan op. Maar als u mij vraagt, is het een referentie naar andere uitspraken in de Bijbel waarin de term nieuwe hemel en nieuwe aarde niet gebruikt wordt. Maar in elk geval, nieuwe schepping in het algemeen mag voor ons niet al te problematisch zijn. Want als gesproken wordt over iemand die een onwankelbaar en bestendig koninkrijk zal hebben, dan moet je niet alleen concluderen dat dus die koning eeuwig leven heeft en dus een nieuwe schepping is geworden, want die oude schepping per definitie is vergankelijk. Dat weet iedereen. Kijk maar om je heen. Het is herfst. Alles gaat voorbij. Heb je niet de Bijbel mee nodig, maar in de Bijbel staat het ook. Hè? Alles gaat voorbij, logischerwijze. En als iets dus toch blijft, moet het een nieuwe schepping zijn. En in het Nieuwe Testament wordt daaruit de opstanding van Christus geconcludeerd, zodanig dat men ook in het Oude Testament deze dingen had kunnen weten. En als een koninkrijk eeuwig blijft, dan moet het uiteindelijk gaan over een nieuwe schepping. En dat is natuurlijk wat van Christus in het Nieuwe Testament ook gezegd wordt. Hij, de eerste uit de opstanding der doden. Handelingen 26, vers 23. Of Christus de eersteling dergenen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15, vers 20 en 23, de eersteling Christus. Misschien is nog duidelijker Colossense 1 vers 15. Hij is de eerstgeborene aller creaturen, schepselen. En vers 18 meteen ook, eerstgeborene uit de doden. Net als in Openbaring 1 vers 5. De eerstgeborene uit de doden, de eersteling impliciet van een nieuwe schepping. En mocht u het expliciet willen hebben, dan komen wij terecht in 2 Korinthe 5, vers 17. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven, weet u wel, dat schriftgedeelte is dat. Hè? En dus kennen wij elkaar niet naar het vlees, dat is de oude schepping, maar daarin ligt niet onze gemeenschap, zegt dat woord kennen. Er staat, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Ik heb die vertalers nooit helemaal begrepen, hoor. Met schepsel. Onder schepsel versta ik een onderdeel van de schepping. Of dat correct is, weet ik niet. Ik zou schepping meteen gebruikt hebben. Ik vind het in de eerste plaats een mooie woord. Je kan het beter zingen ook trouwens. Schepping, schepsel is een... Nou goed, hè. Schepsel denk je meteen aan een baksel en zo. En dus aan een misschepsel. Misschepsel, zou ook kunnen. Misschepping. Miss Universe. Maar goed. Maar die is een nieuwe schepping. Natuurlijk betekent dat dat hij deel uitmaakt van de nieuwe schepping collectief. Voor zover hij er al is. Maar in Christus is men een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, Christus is nieuwe schepping en is de eerstgeboorte daarvan, hè. En daarnaast leggen wij dan ook Galaten 6 vers 15. Want in Christus heeft nog besnijdenis, dus wet, enige kracht. Nog vooruit, niet wet, maar een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping. Daar gaat het om. Dat is wat God beloofd heeft. En ik zeg er meteen bij, dat natuurlijk heeft dat nog een uitwerking in de toekomst. Dat zei Petrus ook. Die hoort ook in het rijtje thuis. Dat is 2 Petrus 3, vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar het neemt niet weg dat die nieuwe schepping in essentie al bestaat en dat wij er deel van uitmaken. Want wie in Christus is, is al een nieuwe schepping. En dat zou goed tot ons moeten doordringen. Wij zijn nieuwe schepselen en hebben zelfs binnen die nieuwe schepping onze verantwoordelijkheid als kinderen gods. En niet in de oude. Niet in Egypte, zal ik maar zeggen. Daar horen wij niet thuis. Dat is onze zaak niet. Laat de doden hun doden begraven. Wij zijn eruit verlost. We zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Of zullen we het calvinistisch zeggen? De Heer heeft ons uit het diensthuis uitgeleid. Maar dan echt. En in de Bijbelse betekenis van de term. Buiten de legerplaats heet dat. Hè? En gezet in de hemel en daarmee gemaakt tot eerstelingen, eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En volgens die beginselen leven wij. Volgens het beginsel dat nog dood, nog leven, nog wat het maar was, hè, nog oude schepping of wat het maar was, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Daaruit en daarin leven wij. Dat is ons milieu, naar Bijbelse maatstaven. Zie je? En wat het oude betreft, staat meteen ook bij in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En andersom staat er, als wij verlost zijn van de wet en we stellen ons daarna weer onder de wet, stellen we onszelf tot overtreder van de wet. Dat is wederrechtelijk namelijk. Je hebt niet het recht om je onder de wet te stellen. Je hebt niet het recht om jezelf een plaats te geven binnen oud-testamentische context. Wat wij in het Oude Testament vinden, is de geschiedenis van wat God gedaan heeft en gedemonstreerd heeft overigens. Maar meer in het bijzonder, wij vinden in het Oude Testament wat God beloofd heeft. En geïllustreerd heeft aangaande een nieuwe schepping, een nieuw verbond waarvan Christus het hoofd is. En we eindigen waar we begonnen. In Christus zijn al die beloften Gods ja en amen. En voor zover die beloften in het Oude Testament van elkaar verschillen, want in zeker opzicht verschillen ze van elkaar, moet je in de eerste plaats vaststellen dat vanuit het Oude Testament al die verschillende beloften als lijnen, als het ware, bij elkaar komen in de opstanding van Christus. Daarin worden ze vervuld. En dat dat in de loop van de geschiedenis uitgewerkt wordt, dat is ook zo. Dan splitst het zich als het ware weer uit. Dat idee is dat. Ik bedoel, ik weet heus wel dat aan ons dingen beloofd zijn die nog vervuld moeten worden in de toekomst. Ik weet ook wel dat aan Israël dingen beloofd zijn die nog vervuld zullen worden in de toekomst. Enzovoort. Maar fundamenteel zijn ze al vervuld en een ieder die gelooft krijgt aan die beloften deel. Zelfs profetieën als over aan Israël gedaan dat de Heer hen zal plaatsen onder het nieuwe verbond en hen dus zal terugbrengen naar hun vaderland en zal ze een land geven tot een erfelijke bezitting. Zelfs die profetieën worden in onze dagen toegepast, maar dan op een hoger niveau zelfs. Er kan niemand op afdingen, denk ik altijd. Op het hogere niveau van een beter Hebreeën. Een beter, namelijk een hemels vaderland enzovoorts. En de verzameling van de gemeente is wel degelijk een uitwerking van wat nog in de toekomst moet gebeuren, de verzameling van Israël, hier op aarde. Maar dat is eerst de vruchten van de oogst. Het hoort bij de oogst enerzijds, en de andere kant kun je ook zeggen, het grijpt erop vooruit. En zo spreekt de Bijbel daarover. Namelijk, niet alle beloften God zullen ja en amen zijn in Christus, maar ze zijn ja en amen in Christus. En daarom zullen ze ook het ook zijn in de toekomst. Want ook in nieuwtestamentische tijd werkt God een plan uit. Eerste dingen eerst. De eersteling Christus, daarna de gemeente, dat wil zeggen die van Christus zijn in zijn toekomst, enzovoorts. Of eerst Christus, daarna de gemeente, daarna geheel Israël, daarna de volkeren en daarna komt ook nog de hele oude wereld aan de orde. Dat is een bepaalde volgorde die in de Bijbel is vastgelegd, maar fundamenteel zijn die dingen al vervuld. Dat is wat Psalm 2 zegt. Psalm 2 spreekt over de tegenwoordige tijd en zegt, die volkeren gaan tekeer, zijn in opstand tegen God en zijn gezalfde. Maar God zegt, ja, jammer dan, niks aan te doen. Het is al gebeurd, te laat. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Het is allemaal een gedane zaak, een gelopen race, ja, loopbaan. Het is al gebeurd, die zaken nemen geen keer. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Er is niks meer tegen te doen. Dat hij dat in de toekomst ook daadwerkelijk zal openbaren, zal demonstreren. Dat is waar, maar hij heeft niet de minste haast, omdat het al gebeurd is. En daaruit leven wij. Leven wij uit de vervulling van de beloften Gods. Dat is nieuwtestamentische prediking. Het lijkt mij dat we de Heer zullen danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die God die van den beginne gesproken hebt. En die ons zulke rijke beloften gedaan hebt, die allen in Christus reeds nu ja en amen zijn. We danken u dat we ons mogen bevinden in deze tegenwoordige tijd en omstandigheden waarin wij kunnen naderen tot die troon der genade. En uit kunnen gaan buiten de legerplaats, omdat er inderdaad in de woestijn leven mogelijk is. En omdat wij in die woestijn deel uitmaken van uw heilige volk, een volk van koningen en priesters. We danken u dat wij reeds nu nieuw leven hebben ontvangen. En dat onze gemeenschap met u en met elkaar niet is op basis van onze eigen werken of onze eigen oude mens. Maar dat die is op basis van een nieuwe schepping waaraan wij deel hebben gekregen. We danken u dat u ons hebt toegevoegd aan dat ene lichaam. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van het leven van Christus dat in ons is en dat is in uw Zoon. Wij danken u ook dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. Iets waaraan wij niet zouden gedacht hebben, dat we zeker niet gevraagd zouden hebben. Maar we danken u dat we het mogen lezen in uw woord. En daarmee aanvaarden mogen als uw woord, om daaruit ook te leven en daaruit te wandelen, waardiglijk het evangelie en waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u ook dat u ons de gelegenheid gaf om hier vandaag bijeen te zijn, om uw woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken en om te zien dat al die getrokken lijnen samenkomen in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om onszelf voor uw aangezicht te stellen en beschikbaar te stellen voor dat goede werk dat u in ons zou doen, opdat we daardoor inwendig nu reeds veranderd zouden worden naar uw beeld, om ook straks uitwendig dat beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden en gesteld te worden in de heerlijkheid van die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.